Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Rick Bolt.
Ja, je hoort hem wel, maar Thomas is er een weekje niet en ik mag hem vervangen. Wat een week vol versoepeling, gejuich en campagne-hosanna had moeten worden, werd een week vol bommen en granaten. Van een gaaf land op maandag naar een invasie in Oekraïne op donderdag. Om die kluwen weer een beetje te ontrafelen, praat ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest, allebei politiek verslaggever. En ook schuift Bob van Uwet van de buitenlandredactie aan over de situatie in Oekraïne. En laten we dan meteen maar met het voornaamste nieuws van de week beginnen. De situatie in Oekraïne. Bob, we nemen dit op vrijdagmiddag 25 februari, rond een uur of 11. Hè. De situatie of de ontwikkelingen gaan zo hard dat we het er maar even bij zeggen. Voor de mensen die dit over 3 weken luisteren of ja. Nou ja, morgen. Wat is de situatie op dit moment in Oekraïne?
Nou, even heel snel hoe het ging. Hè. We hadden de eerste dag waarop Poetin aanviel. En toen kwamen er van Russische kant allerlei verhalen. Oké, we hebben de luchtafweer uitgeschakeld. En toen leek het allemaal heel kort te gaan duren. Op de tweede dag zien we dus beelden van luchtafweer die dan zou zijn uitgeschakeld. Maar die doet het kennelijk nog steeds. En we krijgen ook steeds meer berichten over Russische tanks die op weerstand stuiten. Of van de grenspolitie of van het Oekraïnse leger. En nu het laatste, dus as we speak, is dat er Russische soldaten al in Kiev zouden zijn. Of in ieder geval vlakbij zouden zijn. En die zouden zich dan richten op parlementsgebouwen. En daar zit denk ik toch wel de clue van het hele verhaal. Dat de Russen uit zijn op een andere regering. Ja.
Ja. Bob, in hoeverre is dit de fog of war? De nevel van conflicten met nepberichten over succes aan de ene kant en nederlaag aan de andere kant.
Ja, nou ja, precies. Dat weten we dus niet. Hè. Als de Russen zelf al melden dat de luchtafweer van de Oekraïne is uitgeschakeld en er is, ik geloof vannacht, een Russisch vliegtuig neergehaald. Ja, wie heeft dat dan gedaan? Weet je, dat klopt niet helemaal. Meer van dat soort dingen op internet, social media, krijg je er allerlei filmpjes van alle kanten. En dan heb je mensen die dat kunnen uitzoeken van, is dat wel deze oorlog? Je weet, dat weten we inderdaad niet. Wat we wel weten, en gisteren sprak ik een collega in Kiev, die zat in Moskou, ik ga het bijna door elkaar, maar Moskou dus. En die vertelde dus dat Russische journalisten nu te horen krijgen van, oké, je kunt hierover melden, niet wat je wil, maar wat wij vinden dat je kunt melden. En dat zijn dan vooral persberichten van het ministerie van Defensie en anderen. En zij zei een beetje wanhopig aan de telefoon van, ja, maar wat wil je nou? Wat wil je nou dat ik opschrijf? Ik bedoel, er zijn 2 partijen. Ik mag maar over 1 partij wat melden. Als ik over de andere partij wat meld, heb ik een probleem. En het probleem is niet alleen voor haar, is ook voor haar nieuwsorganisatie, want die hebben hele grote boetes. Daar wordt nu mee gedreigd. Dus fog of war, ja, precies. Wat
is waar?
Wat is waar?
Ja. Ja. Tegelijkertijd, is Oekraïne partij voor Rusland?
Partij voor Rusland. Ja, want daar loop je niet overheen. Hè? Als je kijkt naar, we gaan nog niet al die getallen doen, maar als je kijkt naar tanks en vliegtuigen, dan mag je hopen dat ze niet tegen Nederland gaan vechten. Want dan, dat is echt wel een groot leger wat ze daar hebben. Dat zijn ook nog eens een keer mensen die voor een deel ook door de Russen zelf vroeger zijn opgeleid. Het materieel is voor een deel nog gelijk. En het verhaal nu dat Amerikanen wapens neerleggen op plekken voor een eventueel langer verzet tegen. Ja, dat. Weet je, fog of war, nog een keer. Het is zo klaar, hoor je mensen, van als ze eenmaal in Kiev zijn en als die regering is verwisseld en dat daar dan mensen zitten die Poetin geweldig vinden, dan zul je zien, dan wordt de orde hersteld, dan krijgt iedereen weer gas, water en licht en dan gaat het allemaal. Ja, dat zo makkelijk gaat het niet, denk ik.
Even terugblikken, want dit hangt natuurlijk al weken in de lucht. Wat is er nou de afgelopen tijd allemaal geprobeerd door de Nederlandse bewindspersonen om dit te voorkomen?
Nou ja, volgens mij heb je gezien dat niet alleen de Nederlandse regering, maar die van Duitsland, van andere EU-lidstaten, die hebben eigenlijk, is Macron, hè, is eigenlijk als een soort vredesgezant erop uitgestuurd. En dat liep helemaal nog niet zo lang. Hè. We hebben het niet over maanden of zo van diplomatie, eerder weken. Want de lage akkoorden, hè, er lag een soort van, er was een soort diplomatieke route door Minsk. Daar waren een soort principe, afspraken in ieder geval om door te blijven praten. Macron heeft altijd met dat fortje papier, kun je achteraf zeggen, hè, maar staan wapperen als in, laten we die diplomatieke kanalen open houden en laten we de dialoog blijven voeren. Hè. Er stonden zelfs, toen de eerste bommen vielen, stonden er nog afspraken gepland voor telefoontjes, voor bezoeken over en weer. Er werd gesproken over de ontmoeting met Biden, Poetin. Het is, of in ieder geval dat zij in gesprek zouden blijven, of dat dan fysiek was enzovoort, kun je afvragen. Maar er is wel tot op het laatste moment een soort van diplomatieke route verkend. Jammerlijk mislukt, zou je kunnen zeggen. Hè? Je ziet Macron ook helemaal niet nu nog een stap naar voren doen. Die telt nu even knopen.
Integendeel, Macron is natuurlijk ook, was ook voorzitter. Hè? Frankrijk is voorzitter, dus die rol had hij.
Die rol had hij.
Maar Macron heeft, die heeft nog een probleempje, namelijk het Franse presidentsverkiezingen die lopen. En die dacht zich op te werpen als degene die mogelijk. Maar die heeft net vanochtend dus gemeld dat, zal ik dan in niet diplomatieke taal, maar dat Poetin met een dubbele tong spreekt. Dus dat hij aan de ene kant Macron heeft doen willen geloven van er valt nog te praten en misschien komen we eruit. Terwijl eigenlijk de orde al was gegeven, jongens, aanvallen.
Ja, al die bezoeken van iedereen aan Rusland ook, maar ook de gesprekken die gevoerd zijn in Duitsland en dergelijke. Is dat dan allemaal een schijn geweest?
Nou ja, Macron zegt nu van wel. En in feite zegt hij met zoveel woorden, ik ben in de maling genomen, hè, dubbele tong. Ja, je bent gewoon gedoept. Ja, dat is ergens is dat natuurlijk waar. Aan de andere kant, tegelijk, er is geen wereldleider, er is geen EU-leider die gisteren ervoor heeft gepleit bijvoorbeeld om Poetin persoonlijk, sancties hem persoonlijk te laten treffen. Ook geldt hetzelfde voor Lavrov. Ze willen toch tot in het oneindige eigenlijk, en ik denk niet onterecht, proberen dat diplomatieke kanaal open te houden. Dat je toch weer kan terugvallen op redelijk gesprek. Dat is denk ik de de-escalerende route die de volwassenen in de Kamer altijd nemen en dus nu ook openhouden. Maar ja, ze zijn in zekere zin natuurlijk wel in de maling genomen.
Natuurlijk zijn ze in de maling genomen. Ik bedoel, uit onderzoeksplatform Bellingcat heeft dat ook gewoon aangetoond. Weet je wel, de plannen lagen al lang klaar, de filmpjes waren al opgenomen. Kijk, Poetin heeft een agenda. En die agenda is Oekraïne uit de westerse invloedssfeer houden. En als het even kan, oostelijk Oekraïne gewoon bij Rusland voegen, dan heeft hij een doorgang tot aan de Krim, wat hij al lang geannexeerd heeft. En dat zit al heel lang in zijn hoofd. Ja, en we weten niet wat er nog meer in zijn hoofd zit. Laten we hopen niet nog meer, want in Moldavië en in de Baltische Staten wonen ook grote Russische minderheden. Misschien wel onder een mom van vredesmissie wil gaan helpen tegen het nazisme, zoals hij het noemt. Ja.
Dat vind ik ook wel bijzonder hoor, wat Hans net zegt ook. Alles is bekend, alles is bijna uitgetekend. En in de laatste weken werden dat, was het bijna too much. Toen ging Biden zeggen hoe laat hij ging aanvallen en waar en wie en wat allemaal, weet je. Maar dat klopt gewoon. En dat heeft allemaal te maken met, en dat is voor ons lastig, de mindset van Poetin is toch een hele andere dan die wij hebben. Poetin is iemand die komt uit het verleden. Poetin is iemand die heeft gezien hoe de Sovjet-Unie in elkaar donderde En dat beroemde verhaal dat hij toen in Oost-Duitsland zat en iedereen probeerde op te bellen van jongens, wat moeten we doen? En niemand nam de telefoon op, iedereen was al gevlucht. Nou, dat was de grootste afgang voor dat trotse Sovjet-imperium misschien ooit. En dat zit diep en dat gaat hij, is hij bezig op zijn manier te herstellen. Alleen, het zijn andere tijden en het is een soevereine staat. Nou goed, dat hele verhaal. Maar je hebt te maken met iemand die echt een hele andere belevingswereld heeft. En dat is een probleem, een heel groot probleem nu.
Ja, gisteravond waren de EU-leiders bijeen. Hebben ze een nieuw pakket sancties afgesproken. Wat zijn die sancties die de EU nu treft tegen Rusland en Poetin?
Ja, je kon het een beetje in een uurtje tijd kon je het zien ontvouwen. Hè? Het begon met Johnson in het parlement van het WK. Dat is logisch, hè? We hebben geen EU meer. Dus die moet zijn eigen dingen, zijn eigen zaken regelen. Dan heb je had een treintje, je had Johnson, Biden en tenslotte de EU. En ze proberen allemaal een klein beetje op dezelfde lijn te komen. Want ja, als de ene wel sancties doet en de ander niet, dan wordt dat het kanaal waar Rusland in gaat opereren. Die gaat natuurlijk precies de ruimte pakken die er is. Dat sanctiepakket is, ja, heb je even, want dat is echt een waslijst. Als je alles bij elkaar optelt, denk ik dat er nu zo'n 600 Russen, en dat zijn dan met name de parlementariërs in de Duma, die zijn op zwarte lijsten gezet. Hun bezittingen zijn bevroren, mogen niet meer reizen, mogen niet meer handelen enzovoort. Dat geldt ook voor een aantal rijke Russen in de kliek rond Poetin. Ga maar eens naar Londen en loop daar door de straat, Kensington Palace enzovoort. De helft van het vastgoed daar is van rijke Russen. Als het goed is, zijn die villa's nu vakant. Hè? Die komen binnenkort op de woningmarkt. Dat is het idee in ieder geval. Daarnaast worden er export verboden. Hè? Je mag bepaalde dingen die bijvoorbeeld voor de defensie tak van Rusland kunnen worden gebruikt, mogen wij niet meer daarheen sturen. Hè? Daar heeft Nederland ook best last van. Want wij maken wel eens handige spulletjes voor dat soort dingen. Duitsland trouwens ook. Maar dat zijn ongeveer de sancties. Eén ding wat er niet in lijkt te gaan zitten en wat heel veel mensen wel willen, is de zogenoemde nucleaire optie. Dat moet je niet overdrijven hoor. Dat wordt nu wel een soort wondermiddel voorgesteld. Maar je hebt het bancaire stelsel in de wereld draait op SWIFT. Dat is een soort ICT-systeem. Dat maakt 38 miljard betalingen per dag mogelijk. Hè? Wij sturen elkaar een tikkie. Nou, zo moet je dat ongeveer zien op de grote schaal. Daar zit Rusland in. Die kun je eruit knikkeren. Dat is bijvoorbeeld met Iran en met Noord-Korea gedaan. Dan heb je direct een betalingsprobleem. Want ja, als je gas verkoopt aan een ander land en dat land kan jou niet betalen, ja, dan ben je afgesloten. Maar daar zit de crux. Dat gas, dat kopen wij en dat willen wij. Dus als wij Rusland afsluiten, hebben wij ook een betalingsprobleem als het aankomt op dat gas. En dan moet je misschien in crypto's gaan betalen, of je moet via de concurrent, de Chinese concurrent van SWIFT, SIPS, dat is de Chinese variant, gaan betalen. Ja, dat raakt dus de EU ook. En je zag dat Biden, minder afhankelijk van gas voor wat betreft Rusland, je zag dat de VK minder afhankelijk van gas voor wat betreft Rusland, dat die zeggen, nou, SWIFT lijkt me een prima plan en de EU is terughoudend. Want ja, wij hebben dat gasprobleem.
Het is ook niet voor niks dat vooral Duitsland hiervoor ging liggen. Hè? Want ja. Nederland had het best gewild, zei
Nederland
Rutte van tevoren.
Wel, zei Rutte.
Wij zijn voor ongeveer 15-20% afhankelijk van Russisch gas en dat kunnen we nog wel een tijdje opvangen met wat voorraden die we hebben. Maar Duitsland heeft een acuut probleem als het zou gebeuren.
En dus Italië.
En Italië is niet te onderschatten inderdaad. Dus je ziet dat daar gaan lidstaten op de rem staan. En ja, als er geen consensus is, wordt het niet gedaan. Dus ik denk dat het vanmiddag, wordt het sanctiepakket bekend, dat het er niet in gaat zitten.
Nee, ja. Bob, ligt Poetin hier nou wakker van? Is het nou, ligt hij trillend in zijn bed?
Nee. Tuurlijk ligt hij hier wakker van. Want kijk, aan de ene kant die beelden van die persconferentie. Dat Poetin dan wordt omgeven door, nou jij zei zijn kliek, in ieder geval niet de minste in Rusland. Daar zagen wij bange mensen. Dus daar zou je uit kunnen afleiden. En hij is voor niemand bang. Maar natuurlijk is hij wel bang, want die oligarchen en al die anderen, als die dit gaan voelen, we kunnen wel zeggen dit raakt ze niet, maar het raakt ze natuurlijk wel. Ik las ergens dat er al, hoeveel was het, 32 miljard van hun rekeningen was verdampt. 32 miljard dollar, best wel veel. En dat scheelt een paar van die superjachten, denk ik dan. Nee, maar dit werkt door. En als Gazprom wordt aangepakt, dan gaat de baas van Gazprom ook niet blij zijn. Dus hij zal weten dat ook afhankelijk van hoe deze strijd verloopt, als er bodybags komen, als er inderdaad, als het geen walkover, om het maar weer op het Engels te zeggen, is, dan heeft hij een probleem en dan is het ook klaar. En ik denk dat Poetin, ik zei het al, die leeft in het verleden. Als hij de geschiedenis ingaat als de man die dat geweldige Russische Rijk weer een beetje herstelt, oké. Maar als dat niet lukt, dan kan het best wel eens heel snel afgelopen zijn met Poetin. Dat is heel raar om dat nu te zeggen, maar dat zou zomaar kunnen.
De hele Kamer heeft ongeveer vol afkeer gereageerd op die invasie. Er kwam één politicus die kwam met een nogal opvallend statement.
Uiteindelijk iedereen verliest, ook Rusland. Voor Rusland is dit ook niet goed. Voor niemand is dit goed. Maar de oorzaak is dat het Westen alsmaar vanuit die tunnelvisie naar de wereld kijkt. Dat alles Amerikaans moet worden, alles Westers moet worden. En het mislukt elke keer.
Ja, Baudet. Thierry Baudet.
Ja.
Ja, nee, hij noemde hem recent ook nog een prachtvent en een vredesduif. Dus kijk, waar de hele Kamer walgt en de agressor, de dictator, Poetin, ziet Baudet, of in ieder geval speelt hij te zien, zegt hij het te zien, een hele andere man. En ja, ik twijfel bij Baudet soms wel eens over of hij dingen echt vindt, of dat hij het soms ook zegt om ermee te spelen, anderen te provoceren. Hè? Forum zal ophef zijn of zal niet zijn. Hè? Dat zijn zijn woorden. Bij Rusland is dat misschien wel wat anders. Hij heeft wel een pro-Russische koers, zeg maar.
Heel Forum voor Democratie is uit een pro-Russische koers ontstaan, natuurlijk.
In ieder geval dat Oekraïne-referendum. Maar de echte liefdesverklaringen aan Poetin, nou, die klinken nu al langer. Ja. En ja, ik vind het ingewikkeld. Ik moest het filmpje twee keer zien om het te begrijpen überhaupt. Ja,
dat was een heel raar verhaal over Rusland Canada.
Hij knoopt een heel aantal zaken aan elkaar.
Hij knoopt er van alles aan vast. Want hij zegt ook meteen, kijk, Rusland is het land van de vrijheid. Weet je wel, kijk hoe zij met corona zijn omgegaan. Nou, ik weet niet of Thierry Baudet een beetje in de gaten heeft wat in Rusland allemaal is aan maatregelen is geweest de afgelopen 2 jaar om corona te bestrijden. Die gingen veel verder dan hier.
Ja.
En hij knapte er ook nog aan, overigens, natuurlijk zijn geweldige Great Reset verhaal. Ik bedoel, we weten nog steeds niet precies wat hij ermee bedoelt. Behalve dan dat het iets is met dat burgers door de westerse elite worden gehersenspoeld. Maar die hele oorlog wordt volgens hem uitgelokt door Biden om de Great Reset door te voeren. En waarom is dat? Omdat dat hele corona-hoofdstuk niet is gelukt. Nou ja, zo geeft hij er altijd wel weer een nieuwe draai aan. Ja.
Bob. Jij gaat de situatie in Oekraïne weer verder volgen. Gaan wij het gezellig hebben over de gemeenteraadsverkiezingen?
Ja, want dat zouden we bijna vergeten. Die zijn er bijna.
Wat dit weekend natuurlijk ook in al zijn heftigheid is losgebroken, is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En deze bespreken we aan de hand van een aantal fragmenten. En even een disclaimer, op geen van deze personen kan zometeen gestemd worden. We beginnen nog gezellig met Mark Rutte.
Wij zijn en we blijven een gaaf land waarin we naast elkaar staan. Maar het is wel een land waarin we in die afgelopen paar jaar elkaar ook bijna letterlijk fysiek zijn kwijtgeraakt. Omdat we gewoon niet bij elkaar konden komen, niet dingen samen konden vieren. Dus in die zin moet Nederland weer Nederland worden en daar heb ik heel veel vertrouwen in.
Ja, Tobias, jij had dit interview zaterdag met Rutte en ik denk dat hierna meteen de handen op elkaar gingen om in heel politiek Den Haag om deze oproep voor verbinding.
Nou, volgens mij stond het artikel om 1:00 of 6:00 in de ochtend online. Hè? Dan ligt het in de krant op de mat. En volgens mij hadden Hans en ik om 3:00 ongeveer een stuk op de website al dat hoon en doodse stilte hem deel was gevallen in Den Haag.
Ja. Waar ook een reden voor is, overigens. Kijk, want het is namelijk niet voor het eerst dat aan het begin van een campagne Mark Rutte deze kaart speelt. Dat doet hij al een aantal verkiezingen.
Het vaasje, op
Nederlandse een breekbaar vaasje. Laten we er zuinig op zijn met z'n allen. Laten we het land over aan de schreeuwers of aan de doeners. Weet je wel. Elke campagne weer speelt hij de kaart van jongens, hè, stem op mij. Ik ben het redelijke midden. Nederland is een land in beweging. Er is heel veel ruzie en onmin en polarisatie. Jongens, zo komen we niet verder. Hè. Die oproep bij de vorige Kamerverkiezingen nog ging het zelfs helemaal niet over de inhoud van wat er met Nederland toe ging. Ging het eigenlijk vooral van laten we samen uit de crisis komen. En dat is heel lastig voor andere partijen om daar tegenin te gaan. Waarom? Ja, je kunt het er niet mee oneens zijn. Je kunt moeilijk zeggen van ja, nee, laten we lekker ruzie gaan maken met elkaar. En dat voelen die andere politieke partijen ook, die politieke leiders. Dus ja, Ze kiezen er maar voor om het gewoon te negeren.
Ja, wat je wel kan zeggen ervan is natuurlijk dat het een gratuite boodschap is. En dat hij, uitgerekend hij, die coronamaatregelen heeft genomen, waar de Tweede Kamerleden, de concurrerende partijen, het soms niet mee eens waren. Of te ver of te laat. Of juist niet ver genoeg vonden gaan. Dat uitgerekend hij die boodschap van verbroedering brengt. Ja, dat wringt natuurlijk. Daar hebben wij hem ook wel naar gevraagd. Nou ja, dat erkent hij ook ten dele. Maar we moeten verder enzovoort. Ja, dat is lastig voor andere partijen natuurlijk ook.
Ja, ja. Wordt het niet ook een beetje sleets? Een beetje...
Ja, nou, dat weet ik niet. Kijk, hij trekt de kaart niet voor niks. Hè? Want weliswaar zijn er heel veel mensen in Nederland die op sociale media voortdurend roepen dat Rutte de schuld is van alles wat er mis is in dit land. En dat hij mannenlang weg had moeten zijn. Maar ja, Rutte raakt natuurlijk wel een snaar. Ik bedoel, dat wat hij aan die kaart die hij trekt, doet hij niet voor niks. Omdat we weten uit allerlei onderzoeken is dat de gemiddelde Nederlander zich heel erg veel zorgen maakt over die polarisatie. Als je kijkt naar onderzoeken, weet je wel, wat zijn nou echt de grote problemen die Nederlanders bezighouden? Dan zijn dat woningmarkt, dan zijn dat corona, maar ook echt de polarisatie in dit land. Dus ja.
Het volgende fragment is van Lilian Bloemen.
Want wie trekt er in jouw gemeente aan het langste eind? Voor wie wordt er in jouw gemeente eigenlijk gebouwd? Wie heeft het in jouw gemeente eigenlijk voor het zeggen? Van wie is jouw stad? Van wie is jouw dorp?
Ja, Tobias, jij wilde dit laten horen.
Ja, kijk, als we dat toch een rondje langs de velden maken, langs de partijen. Lilian Ploemen, PvdA. Kijk, als jij nu Lilian Ploemen bent en je zit in de verkiezingscampagne, je zal een thema moeten kiezen. Je moet zien dat je de kiezers over krijgt om op je te stemmen. Dus moet je ook een onderwerp claimen waarvan mensen denken, oké, dan ben ik bij jou goed thuis. En Hans zei het al, woningbouw en de tekorten is een enorm thema. Dus grijp de PvdA, wiens kiezers ook echt in de hoek zitten waar de minste huizen te verkrijgen zijn.
Nou ja, dat is in elk geval deel van het electoraat wat ze nog proberen te herwinnen.
Precies.
Want uit allerlei onderzoek blijkt juist dat ze die kiezers zijn kwijtgeraakt.
Ja, ja. Dus probeer het terrein terug te winnen. En dat doet Ploemen hier. Ik weet, ja, of het gaat slagen is natuurlijk de vraag. Maar ik snap wat ik hier vooral mee wilde laten horen is, ze proberen dat onderwerp te claimen. Hè? Als het over woningbouw gaat, kom naar ons. En ja, of het gaat slagen, weten we pas over een tijdje.
Ja, en het is wat toch wel leuk is om juist dit onderwerp. Er is een paar weken geleden heel groot verkiezingsonderzoek gehouden door het blad Binnenlands Bestuur. En waaruit bleek, en dat toen zetten ze de onderwerpen, weet je wel, wat de kiezer bezighoudt op een rijtje. Woningmarkt is, als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden, echt met stip gestegen. De zorgen over onze kinderen die geen betaalbare woning meer kunnen krijgen, staan echt op één bij heel veel kiezers.
Nou, en dit is juist natuurlijk een onderwerp voor die gemeenteraadsverkiezingen.
Juist, ja. Want ja, gemeentes hebben daar in principe meer invloed op dan de landelijke politiek. Ja.
Pieter Heerma van het CDA had het in Buitenhof zondag over de filmpjes op sociale media.
Ik denk als het over omgangsvormen in het politieke debat gaat, dat we sowieso een groot probleem hebben waarbij het debat steeds minder gaat om hoe lossen we problemen op, hoe komt het debat, is een uiting om vreedzaam tot beslechting te doen, maar mensen het debat ingaan met de intentie om een interruptie te plaatsen, daar een filmpje van te knippen en dat op internet te plaatsen waarbij soms de waarheid in dat filmpje geen recht wordt aangedaan.
Ja, we kennen ze allemaal, die filmpjes natuurlijk. Een leuke harde quote en dan...
En Heerma heeft hier natuurlijk ook een thema te pakken waar Rutte deels ook op zit. Hè. Dus de polarisatie, de harde discussies, de tegenstellingen in het debat, die zijn uitvergroot. Hij probeert ook een klein beetje op datzelfde thema te varen. Toen ik CDA's belde over het interview van Rutte, van goh, kijk je daarna. Toen verwezen ze ook van, ja, maar Heerma heeft dit al gezegd bij Buitenhof en wij hebben ons eigen verhaal daarbij over social media. Dus je ziet dat er dan een soort concurrentie is van, wie is hier...
Wie maakt zich het meest zorgen over de polarisatie?
Wie maakt zich het meest zorgen over de polarisatie? Ja. En het is ook niet zo gek. Hè. Uit die onderzoeken van Peter Kannen, politicoloog, blijkt bijvoorbeeld ook dat je heel veel gewin kan hebben als jij als je ownership hebt over een thema, over een zorg van de mensen. En ja, CDA gaat hier andermaal, wil ik eigenlijk zeggen, de concurrentie aan met de VVD op dit punt.
Ik denk alleen dat ze kansloos zijn.
Nou ja, kijk, Hoekstra heeft zich in de vorige verkiezingscampagne ook gepositioneerd als een soort Rutte 2.0. Beter, knapper, jonger, fitter. Dat is niet gelukt. Bij lange na niet. Dus de track record is niet goed. Maar misschien dat het beklijft dit keer.
Lilian Marijnissen van de SP die zocht nou bij de kick-off van de campagne nou niet bepaald de samenwerking met de rest van links op. Even spieken waar ik hem heb. Daar is hij.
Gisteren heb ik bijvoorbeeld wat gezegd over arbeidsmigratie en het reguleren van arbeidsmigratie. En wat je ziet is dat een deel van wat ik dan maar noem het elitaire links wordt super boos. Ik ben uitgemaakt voor racist en noem het allemaal maar op. Maar we moeten ook niet onze ogen sluiten voor de sociale gevolgen die het heeft in de wijk bijvoorbeeld, in de buurt. En natuurlijk ook niet de gevolgen die het heeft voor de lonen in Nederland.
Ja, elitair links.
Ja, ik snap haar uitval wel. Want je zou denken, we hebben deze discussie al lang achter ons gelaten. Maar dat is natuurlijk nog niet zo. Elke keer als je de problemen van arbeidsmigratie aankaart in de Kamer, krijg je nog steeds de kaart racisme, xenofobie om je oren. En ja, de SP maakt zich hier al sinds de jaren 80 druk om de uitwassen van arbeidsmigratie. En daar hebben ze natuurlijk gewoon een punt. Kijk, we hadden het net even over Lilian Ploemen die kiezers kwijt is geraakt en al die juist in die wijken waar het zo lastig is om een betaalbare woning te vinden. Dat heeft ook een reden. Ja, en je zou verwachten dat juist linkse partijen wat meer zouden opkomen voor de mensen die in die wijken wonen. Maar ja, die zijn ze toch echt kwijtgeraakt aan de PVV.
En het is wel interessant, want Marijnissen heeft een tijdje, naar mijn idee, ja, Hans, maar corrigeer me, gedaan alsof die problemen met die arbeidsmigranten, alsof dat niet speelt. Dat verdween helemaal naar de achtergrond.
Dat klopt, omdat ook binnen de SP en een tijd lang een soort van richtingenstrijd was van jongens, hoe hard gaan we op dit migratiethema tamboureren? Er was een deel van de SP. Kijk, van oorsprong is de SP kritisch over arbeidsmigratie. Dat werd een tijdje werd het een beetje binnen de partij ook ter discussie gesteld. Want je had ook een wat meer liberale vleugel. Maar ja, Lilian Marijnissen gaat eigenlijk weer een beetje terug naar de roots. Waarmee de SP groot is geworden. Kijk naar de wijken in elke grote, middelgrote stad. En je snapt waar ze het over heeft. Je ziet heel veel buitenlandse nummerborden, je ziet Poolse supermarkten. En mensen die kijken daarnaar en die zeggen, ja, hallo, en waar moeten wij nog wonen?
Ja, dat zagen we afgelopen jaren telkens links elkaar gezellig opzoeken. Ik bedoel, de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en SP en GroenLinks, dat werd innig op een gegeven
moment. Nou ja, de SP had zich daar eigenlijk vorig jaar al min of meer een beetje van gedistanceerd. Ja. Waar Klaver en Ploemen hand in hand de formatie in gingen, had zij die hand al losgelaten.
Maar het is toch heerlijk als je nu als Marijnissen kan zeggen, ja, dat elitaire links met hun woke en café latte drinkende achter het laptopraampje links zitten doen. Ik bedoel, ik snap ook wel dat dit is een hele fijne.
Het is een mooi frame.
Ja.
Ja. Ah, ja. Ja, het gaat erin als koek. Ja. Althans bij haar eigen achterban. Ja, ja. Ja.
Wie het niet helemaal gezellig maakte, dat was Geert Wilders bij WNL op zondag. Hij reageerde als volgt op de beschuldiging van het CDA dat hij zou polariseren.
Weet je wat polariseren is? Polariseren is als je 1 miljoen mensen, kiezers, bij voorbaat buitenspel zet. Polariseren is als je mensen zonder corona toegangsbewijs een paar jaar lang niet aan het maatschappelijke leven laat deelnemen.
Ja, dit is classic Wilders, hè. Jij zegt niet gezellig. Nou, dat is precies wat hij wil. Hij wil dat het schuurt. Even ter illustratie. We zijn verhuisd natuurlijk met de Tweede Kamer. En ik ben niet meer in zijn werkkamer geweest. Maar in zijn oude werkkamer bij Wilders. Zwaar beveiligd enzovoort. Maar het is geen geheim. Daar hangt een portret van Churchill. Heel groot. Hij is fan van die Engelse politiek. En de Engelse stijl van politiek. En bij die Engelse stijl van politiek hoort keiharde oppositie. En dat is ook dus wat hij doet. Hij is de vertolker van alles wat ontevreden is of niet goed is aan Nederland. Zo gaat hij dus ook in bij het CDA. Je kunt je afvragen natuurlijk, is polariseren alles wat hij nu zegt? En polariseert hij zelf ook niet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, immers veroordeeld voor de Midden-Marokkanen uitspraak enzovoort. Maar ik snap wel, dit is vintage Wilders. En dat gaat ongetwijfeld ook weer stemmen opleveren. Want hij adresseert gewoon op vrij harde manier gewoon weer de weer de problemen van zijn achterban. Dus ik denk dat dit ook wel weer gewoon een strategie is die best uit te rijden is. Maar in de toon is dit natuurlijk... Ja, het is heel afwijkend van de anderen. En ik denk dat hij deze lijn gaat hij gewoon in één streep doortrekken naar 16 maart.
Zoals we het net hadden, over Mark Rutte, die al jarenlang eigenlijk dezelfde campagne voert. Dat geldt natuurlijk ook voor Geert Wilders.
Ja, hij de positivo en Wilders de... Ja, maar zo leuk is het allemaal niet. Hoezo gaaf land.
En tegelijkertijd de onderdog spelen van kijk eens, iedereen sluit me buiten.
Ja. Ja. En wat dan weer de vraag, wordt dat ook niet een beetje sleets?
Nee, dat denk ik niet. omdat Wilders vooralsnog steeds de grootste oppositiepartij is in de Tweede Kamer. In de peilingen blijft hij het goed doen. Dus nee, niks wijst erop dat het sleets wordt.
We hadden met de opkomst van Forum hebben we de ondergang van Wilders voorspeld. Hè? Want van Wilders partij kan je niet lid zijn. Het heeft voor heel veel mensen iets ordinairs.
God, wat zaten wij ernaast?
Ja, en wat zaten wij er allemaal naast? Ja, want kijk, het Forum heeft zichzelf doen imploderen met allerlei... Met de gekte eigenlijk die rond Baudet zich ontspon. En er zijn mensen uitgestapt. Nou ja, de PVV... kijk, Wilders heeft gewoon gezegd... ik hou mijn blik op de horizon. Blijf doen wat ik doe en we zien wel of het goed komt.
En hij is nooit in die val getrapt... zoals Baudet... om juist in dat complotwereldje te proberen stemmen te winnen. Daar heeft hij zich altijd juist van afgezet. En ik denk dat juist zijn achterban dat heel erg kan waarderen.
Ja, maar je hoort hem de afgelopen tijd ook wel steeds harder gas geven in de debatten, toch?
Ja. Nou ja, hij is misschien wel kritisch op het coronabeleid, maar hij is niet van de man die gelooft dat 5G wordt ingespoten, dat er een great reset komt.
Ja, dat is waar.
Maar dat corona niet bestaat, nee.
Qua toonhoogte is hij wel... Hij leeft nu in een andere wereld dan toen hij zei... doe normaal, man, tegen Rutte. En Rutte terug zei, doe zelf normaal. Dat was toen heel opzienbarend. Maar daar kijkt nu eigenlijk niemand meer van op. Want hij wordt aan alle kanten ingehaald door mensen die elkaar mafkees en idioot noemen. En met tribunalen dreigen, wat er Wilders overigens ook doet. En altijd bij zegt, dat zei ik als eerste. Hè, maar ja, om maar te illustreren dat hij dus nu moet vechten om zeg maar die opspraakkaart te kunnen trekken. Ja, dat is wel veranderd, vind ik.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik een bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de rubriek waarin ons wel edelgestelde enige jurylid Tobias den Hartog een opvallende uitspraak van deze week meeneemt. Zullen we gewoon eerst even luisteren?
Ja.
Nou, dat is heel fijn. Die opmerking is voor de rekening van de heer Van Eyck. Dijk. De D van dom.
Ja, wordt hier nou iemand dom genoemd in de Kamer?
Dit moet ik even uitleggen. Nee, kijk, er was een debat in de Tweede Kamer over de startnota. Dus de financiële kaders van dit kabinet. Hè. Kaag is minister van Financiën. Die legt dan uit van, nou, we hebben gekozen voor deze investeringen. En dit zijn de spelregels waaraan wij ons gaan houden de komende jaren als kabinet. Nou, meneer Van Dijk, niet Van Eyck, kwam naar voren van de PVV. En die legde eigenlijk een bak kritiek neer over dat er veel te weinig wordt gedaan voor de koopkracht van Nederlanders. Hè. Dat is een breed gedragen klacht overigens in de Tweede Kamer. En hij verwees naar economen die zeiden... ja, maar jullie geven zoveel uit de komende jaren. Dat gaat een enorme staatsschuld opleveren in de toekomst. Hebben jullie niet gewoon dom, zoals die economen dan zeggen... dom economisch beleid? En Kaag die zei dus... het is meneer Van Eyck. Nee, Van Dijk met de D van dom. Dit moeten we zo klein houden als mogelijk. Hè? Want ik moet elke week natuurlijk met een fragment komen. En dit moeten we zo klein houden als mogelijk. Maar wat dit illustreerde in het debat was iets wat Kaag bij herhaling deed. En namelijk namen verkeerd uitspreken. Ze hadden het over meneer Zeger. Niet meneer Zegers. Ze hadden het over mevrouw Satoeg van GroenLinks. Nou, die heet zo niet. Die heet Matoeg. Het is klein, hè? Het is echt klein bier, Hans. Ik zie jou al lachen. Maar je weet gewoon, je gaat naar de Kamer voor het eerst. Je komt bij deze commissie. Die is haar vreemd. Hè? Ze deed buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. ze komt nu in de commissie Financiën. Je moet die mensen leren kennen. Maar voor de verhoudingen in de Kamer, je merkt dat...
Het was niet heel handig. Ik heb het ook geluisterd.
Het werd snel een beetje ongemakkelijk.
Het werd heel ongemakkelijk. Ja, ja, nee,
dit is echt... ik bedoel, dit is allemaal klein bier en allemaal volwassen mensen. Maar je merkt gewoon, dat wekt een beetje vrevel. En dan komt ze ook nog eens met een economisch pakket... waar de Kamer eigenlijk niet super enthousiast over is.
Sterker nog, dat economisch pakket... dat was daar had Van Dijk natuurlijk wel een punt. Kijk, dit kabinet zit met zijn vingers tussen de deur. We hebben een regeerakkoord, hebben ze afgesproken, heel veel geld uit te geven. Zoals Kaag zelf zei, weet je wel, ongeveer het maximale wat nog verantwoord is. En sinds dat pakket is afgesproken, komen de ene naar de andere tegenvallen, komt binnen. De economische groei gaat tegenvallen, voorspellen economen nu al door de oorlog in Oekraïne. De koopkracht dendert achteruit, inflatie schiet omhoog. Dus dit kabinet komt ineens aan alle kanten geld tekort. En dat betekent, dat heeft namelijk Kaag ook gezegd in het debat, ja, nee, die 3% tekortnorm, blijven we handhaven. Nou, als ze dat inderdaad willen, dan kan het maar... op twee manieren, als je dat echt wil. Of je gaat de belastingenflink omhoog gooien, maar dat kan niet, want iedereen is daartegen, want de koopkroeg moet... of je moet ergens op gaan bezuinigen. En dat is nou net iets wat haar eigen partij niet wil, want dat zou betekenen dat die miljardenpakketten voor klimaat en voor onderwijs misschien wel weer ter discussie komen te staan. Dit wordt nog een robbertje vechten in de coalitie de komende twee maanden.
Wordt gezellig de komende tijd. Dus dat is toch wel fijn om eens een keertje een podcast te hebben zonder corona, toch?
Oh, heerlijk, ja. Ja, dat is bijna niet
ongelooflijk, ja. We zijn het al helemaal vergeten bijna. Dat is raar.
Ja. Dat is vandaag de laatste grote, of de één na laatste grote stap voor de versoepelingen. Gaan jullie nog helemaal los dit weekend? Of,
Ja, nu mag het en dan gaan we niks doen. Dat is ook suffen.
Ja, ik voel me een hele oude man ineens. Ja.
Ga maar stappen, Hans.
Ja. Het is ook een beetje ongezellig. Heb je net de coronacrisis overleefd, dan zit je opeens midden in een grote oorlog.
Ja, natuurlijk. We gaan van de corona, we gaan van de avondklok naar de schuilkelder een beetje.
Ja, ik vrees alleen wel dat deze crisis heel wat meer impact zal hebben nog dan de coronacrisis. Ik denk echt dat we onderschatten hoe lang dit ons nog bezig gaat houden.
Hij was positief aan het afsluiten.
Ja, sorry.
Ja, was even gezellig, Hans. Tot zover deze aflevering van Politiek Dichtbij. Vind je dit nu een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.